Goedenavond. Welkom bij de in gespreksavond ter voorbereiding de raadsvergadering van volgende week op 15 oktober. Mijn naam is Ineke Vriersbergen en ik ben steunfractielid van Combinatie 95. Vanavond mag ik uw voorzitter weer zijn. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Het zit mooi allemaal bij elkaar. Staat jullie vanavond een heel divers programma te wachten. De onderwerpen lopen heel erg uiteen. En ik heb gezien hoe groot de stukken waren. Dus voor degenen die ze nog niet gelezen hebben, begint dan maar aan. En degenen die er al aan begonnen zijn, die denken van poepoe, wat veel. Maar wat gaan we vanavond doen? Zoals jullie weten hebben we drie onderdelen. We krijgen zo meteen een informatieve presentatie. Daarna de informatiemarkt. En daarna de gesprekstafel die al klaar staat. De presentatie duurt tot ongeveer 8 uur. Dan gaan we rond. Aantal onderwerpen kun je hier in de link of hier in de raadzaal bespreken. En de andere in de link. Ik zal ze straks opnoemen. Jullie kunnen daar je technische vragen kwijt over de raadsvoorstellen. En dit duurt tot ongeveer 8:45. Laatste onderdeel, de gesprekstafel, die staat hier al aan mijn rechterkant, voor jullie links. En daar gaan we, als jullie besloten hebben welke onderwerpen we gaan bespreken, gaan we dat doen. Jullie hebben, als het goed is, allemaal je naambadge ondertussen gevonden en opgedaan. Ik hoorde net dat iemand zei, waarom is dat? Nou, dat doen we dus al een tijdje. Dan kunnen ook de ambtenaren zien wie je bent, of je een raadslid bent of een steunfractielid. En van welke partij je bent. Dus graag je badge opdoen, ook Peter. Voor de steunfractieleden ligt hier nog een lijst die getekend kan worden voor de presentie. We beginnen met de informatieve presentatie, programma, kostenverhaal en financiële bijdrage. Ik ga er verder niks over zeggen. Ik laat het over aan Lex van den Nieuwenhof. Want voor mij was het helemaal nieuw. Dus ik dacht, we gaan het toch horen. Misschien zijn jullie erop voorbereid. Maar Lex in ieder geval wel. Dus die gaat er van alles over vertellen.
Ja, dankjewel. Ik mag vanavond jullie iets vertellen over het programma Kostenverhaal en Financiële Bijdrage. En dat is een hele mond vol. En ik kan me ook voorstellen dat heel veel van jullie denken van waar gaat het over? Het komt vanuit de Omgevingswet en het kostenverhaal is daar eigenlijk ook niet nieuw in. De kostenverhaal hadden we namelijk al ook onder de WRO. En dat is ook een stukje uitvoering wat eigenlijk ook al altijd bij het college lag. Het tweede gedeelte, financiële bijdrage, is wel nieuw. Wat is eigenlijk de aanleiding voor het programma? Als één gedeelte is eigenlijk de invoering van de Omgevingswet. Dus ook het kostenverhaal zijn de regels zijn iets aangepast, maar wel minimaal. Het gezegde wat je vaak hoort is oude wijn in nieuwe zakken. Dat klopt voor een gedeelte. Voor een gedeelte zijn er ook wel wat dingetjes vernieuwd. Wat met name ook wel nieuw is wat u eerder over besloten heeft, is er over het volkshuisvestingsfonds bijvoorbeeld, het verenigingsfonds. En het andere deel is de financiële bijdrage. Waar gaat het programma kosten voor alle financiële bijdrage nog meer over? Het gaat met name ook over het beleidsmatig kader van het kostenverhaal. Om dat vanuit de uitvoering uit te voeren vanuit een gezonde zakelijkheid. En daarbij ligt er nog een stukje de keuze en onderbouwing toe van de financiële bijdrage. Dus het gaat vooral over, met het kostenverhaal gaat het over het hoe en niet over het wat. Hè? Want het wat ligt eigenlijk al vast gewoon in de Omgevingswet, in het Omgevingsbesluit en in de Omgevingsregeling. Dus dat zijn eigenlijk drie wetten waaruit bepaalde kaders al worden bepaald. Financiële bijdrage gaat het over. Het volkshuisvestingsfonds. Nou, het volkshuisvestingsfonds is eerder over besloten. even, vooral inhoudelijk van wat is nu het kostenverhaal en wanneer heb ik nu te maken met financiële bijdrage. Het gaat om een planologische maatregel. Dus dat wil zeggen het wijzigen van een omgevingsplan, het oude bestemmingsplan, dan wel niet met een vergunning om tijdelijk te mogen afwijken. Dus het gaat niet over het aanbouwen van een serre, het gaat ook niet over het aanbouwen van een dakkapel, het gaat over het bouwen van een nieuwe woning, het bouwen van een nieuw appartementencomplex, het bouwen van een nieuwe winkel, dus echt het oprichten van hele nieuwe gebouwen. Dan is het kostenverhaal van toepassing. En dat zegt eigenlijk de tweede, de kostenverhaalsplichtige activiteit. Het gaat over bouwplannen, uitbreiding van gebouwen, maar ook in sommige gevallen verbouwingen van niet wonen naar 10 woningen. Nou, dat ligt eigenlijk allemaal vast, dat tweede deel, hè, de kostenverhaalsplichtige activiteit. Dat ligt vast in, mag u snel vergeten, artikel 8.13 van het omgevingsbesluit. En daar staat eigenlijk, en waarom noem ik dat? Dat is een limitatief lijstje. Wanneer is het nu geldig en wanneer is het nu niet geldig? Dus dat leidt eigenlijk, kan niet tot verwarring leiden wanneer we er nu wel of niet mee te maken hebben. En waarom is dat ook, eentje terug. Waarom is dit zo belangrijk? Omdat het antwoord op de kostenverhaalsplichtige activiteit, ja of nee, leidt tot het leesjespoor. Hè? Op het moment dat het nee is, gaan we naar de leesjes, gaan we naar de vergunningen. Op het moment dat het ja is, is de initiatiefnemer, of degene die het initiatief indient, die heeft te maken met het kostenverhaal. Wel een belangrijk onderscheid. Een keuze die te maken is in de uitvoering is, hoe gaan we die kosten verhalen? Gaan we dat helemaal publiekrechtelijk doen? Eigenlijk optie 2, waar zeg je alles vastlegt in bestemmingsregels, in de kostenverhaalsregels, in het omgevingsplan. Zoals we dat nu eigenlijk ook doen in de uitvoering, vanuit de entreerde overeenkomst, de gezonde zakelijkheid, gewoon afspraken met elkaar maken. Waarbij je eigenlijk vooraf transparant kunt zijn, je kunt duidelijkheid creëren, je kunt pragmatisch zijn en je kunt ook waar nodig kun je eventueel maatwerk leveren bij bepaalde ruimtelijke initiatieven. Dus dat is eigenlijk optie 1 om privaatrechtelijke kosten vooral gewoon door nog steeds te laten uitvoeren binnen de gemeente Boksel. Dan even terug naar het plaatje van, dat is altijd wel goed om het onderscheid te maken tussen bovenaan de kostenverhaalsplichtige activiteit. Op het moment dat het antwoord nee is, vallen we terug op de leesjesverordening. Daar staan gewoon bepaalde bedragen in benoemd die een initiatiefnemer kwijt is en als vergoeding aan de gemeente. Dat is bijvoorbeeld bij een principeverzoek, die valt nog onder de leesjesverordening. De omgevingsvergunning valt nog onder de leesjesverordening.
Het raakt een beetje.
Is deze, ja, die is een heel stuk beter, jeetje. Nee, dat maakt wel verschil. Op het moment dat je eigenlijk de kostenverplichtige activiteit, en ik moet zelf ook nog steeds eventjes oefenen om het goed uit te spreken. Op het moment dat het antwoord ja is, en er is een positief principebesluit van het college, dan kom je eigenlijk in het kostenverhaal traject. En dat betekent niet meer en niet anders dat je zeg maar de kosten die de gemeente maakt, en ik zal later nog even een uitsplitsing geven daar om welke kosten het dan precies gaat, dat we die gewoon één op één verhalen bij de initiatiefnemer. En dat is een belangrijk verschil zeg maar met betrekking tot leges en omgevingsvergunningen, omdat je dan in een soort traject terechtkomt waar op het moment dat je bestemming gaat wijzigen, dat dingen net iets diffuser zijn, net iets onduidelijker zijn en samen met de gemeente vaak een traject moet doorlopen om het plan van A naar B te krijgen en tot uitvoering. Nou, even het onderscheid nog tussen het kostenverhaal en de financiële bijdrage. Het gaat om gebiedseigen kosten. Dat wil zeggen eigenlijk alle kosten die binnen het initiatief zelf liggen. Dus op het moment dat een initiatiefnemer een plangrens heeft, vaak zijn eigen perceel. Alles wat hij daar zelf binnen doet, zijn voor eigen rekening. Nou, dat klinkt vrij logisch, maar op het moment dat je het plangebied bijvoorbeeld groter maakt en je hebt een woningwijk van 50 woningen en er moet ineens openbaar gebied komen, er moeten rotondes komen, er moeten lantaarnpalen komen, dan zijn er op het moment dat die initiatiefnemer, die ontwikkelaar, die woonwijk ontwikkelt, zijn het allemaal kosten voor hem. Wij zouden die als gemeente eventueel wel kunnen aanleggen, maar dan gaan wij natuurlijk 100% van die kosten gaan we bij die ontwikkelaar gaan wij gewoon verhalen. Dus dat is, ja, dat is een uitgangspunt van gebiedseigen kosten. En dit zijn termen die je eigenlijk ook terug in de wet tegenkomt. Op het moment dat die alweer iets onduidelijker wordt, dan gaat het over gebiedsoverstijgende kosten. Dat zijn kosten die niet binnen het plangebied liggen, maar bijvoorbeeld er wel tegenaan. Dus je hebt vaak een rondweg die meerdere woonwijken ontsluiten. En je kunt die kosten van die rondweg niet op één plan verhalen, maar wel op meerdere plannen samen. Dus dat betekent dat samen die plannen, samen die rondweg bijvoorbeeld moeten betalen. Of als er nog een gedeelte van bestaand verkeer ook overheen gaat, dan zal de gemeente ook een deel mee moeten betalen. Daar gelden de PTP-criteria, hoe dat precies in zijn werk gaat. Die ga ik dadelijk helemaal toelichten wat dat inhoudt. Dus kom ik zo op terug. Als je het hebt over de gebiedseigen kosten, om het heel specifiek te maken, gaat het gewoon om gemeentelijke plan- en apparaatskosten. Dus het omgevingsplan, de omgevingsvergunning, de onderzoeken die gedaan moeten worden, toetsen daarvan, dat zijn allemaal plankosten. En het college heeft besloten om daar vaste bedragen voor toe te passen tot 5 woningen. Dus ook gewoon een stukje transparantie en helderheid aan de voorkant te creëren. En op het moment dat het meer woningen zijn, of het gaat bijvoorbeeld om het buitengebied waar het net iets ingewikkelder is, dan hanteert de gemeente de plankostenscan. En dat is een instrument wat eigenlijk ter beschikking is gesteld vanuit het omgevingsregeling. Dus dat is eigenlijk ook weer een stukje wetgeving waar je dan op terugvalt. Op het moment dat gronden worden gebruikt die in het eigendom zijn van de gemeente, maar die worden binnen een plangebied gebruikt, dan doen we dat op basis van taxatie, dus gewoon de werkelijke waarde. Eigenlijk wat ik al wil toelichten, het bouwen en rijp maken van het plangebied zelf zijn de gemaakte kosten. Onderzoeken gelden ook de gemaakte kosten. Nadeelcompensatie, eigenlijk het vroegere planschade, gelden ook de gemaakte kosten, inclusief de proceskosten. En dan de bovenwijkse voorzieningen met de PTP-criteria. Dat staat eigenlijk voor profijt, toerekenbaar en proportionaliteit. Dat, ja, om het proberen makkelijk uit te leggen, dat is op het moment dat je bijvoorbeeld de rondweg hebt, wie profiteert daar eigenlijk van? Welk deel van die rondweg kun je bijvoorbeeld aan het plan toerekenen? Dus dat zou je bijvoorbeeld maar op basis van verkeersstromen kunnen doen. Hè? Hoeveel procent verkeer vanuit die woonwijk komt er op die weg? Nou, allemaal heel erg technisch, maar dat zijn ja, helaas de kaders die vanuit de wet worden gesteld. En proportionaliteit. Dus dat hangt heel erg samen ook met het stukje toerekenbaarheid. En hoe zeg ik dat goed? Ja, kun je. Het zou onredelijk zijn op het moment dat je een rondweg hebt die voor meerdere woonwijken is, inclusief zeg maar ook het bestaande verkeer van de gemeente, omdat je bijvoorbeeld een oude weg opheft en die weg komt er in de plaats, dat je hem dan ook 100% aan één plan toerekent of misschien 100% aan verschillende plannen, terwijl je als gemeente dan natuurlijk ook gewoon een deel aan kosten, omdat je eigenlijk je oude weg vervangt en eigenlijk vervangingskosten zijn van die oude weg. Dus dat zijn eigenlijk de criteria die de wetgever heeft gesteld. Dan het onderdeel financiële bijdrage. Dat zijn eigenlijk wat er al staat, investeringen ter verbetering van de fysieke leefomgeving. Nou, wat moet je dan aan denken? Dat zijn heel veel investeringen die bijvoorbeeld samenhangen met ambities uit de omgevingsvisie. Dus het verbeteren bijvoorbeeld van de ecologie, verbeteren van de groenstructuur, verbeteren van de infrastructuur binnen de gemeente. Dat zijn kosten, daar kun je niet de PTP-criteria op loslaten. Maar er zit wel een functionele samenhang in die kosten, zeg maar, met nieuwbouwplannen. Dus men profiteert er wel van. Je kunt er ook al een deel aan kunnen toerekenen. Maar ze zouden eigenlijk niet toerekenbaar zijn. Nou, daar is binnen de Omgevingswet een nieuw instrument gekomen. Dat zijn de financiële bijdragen. En het belangrijkste daarvan eigenlijk, het is een bevoegdheid en ze zijn afdwingbaar. Dus je hebt er wel een keuze in als gemeente om het wel of niet te doen. Maar op het moment dat je het doet, kun je het ook afdwingen. Dus dat is een belangrijke keuze die je als gemeente te maken hebt. En het moet verankerd zijn in de omgevingsvisie of het omgevingsprogramma. Nou, in dit geval is dat binnen Boxtel ook gebeurd. Het volkshuisvestingsfonds waar we eerder over besloten heeft, zit bijvoorbeeld in de evenwichtige woonvoorraad. Om dan een samenvatting te geven eigenlijk van het geheel. Ja, dit is een vrij grote sheet en er komt eigenlijk nog een rekenvoorbeeld van hoe werkt dat dan in de praktijk. De gebiedseigen kosten, met eigenlijk de opsomming die ik net ook heb gegeven. De bovenwijkse kosten, op basis van de PTP-criteria, allemaal vrij technisch. Vandaar dat je dat ook graag in een anterieure overeenkomst wil doen, op het moment dat je ook gewoon afspraken met een ontwikkelaar kunt maken. Dan kun je ook afspreken van, hey, gaan we dat verkeersmodel doen, hè? Dat duurt heel lang, dat heeft heel veel tijd, dat kost heel veel. Of maken we een goede verdeling, zeg maar, binnen de budgetten die beide partijen hebben. Dat zou je bijvoorbeeld in een anterieure overeenkomst kunnen doen en niet binnen het publiekrechtelijke kader. Dan de bijdrages vanuit de financiële bijdrage. Daar is een opsomming gemaakt, of eigenlijk een onderverdeling binnen verschillende criteria. Of binnen verschillende woonklassen, moet ik zeggen, of categorieën. Die tarieven zijn bepaald op basis van een lijst met investeringen die verdeeld zijn op basis van de vastgoedwaarde van een nieuwe stad en een oude stad. Nou, dat klinkt heel technisch, maar dat wil eigenlijk zeggen van wat hebben we aan WOZ-waarde als totale gemeente nu en wat komt er nog aan nieuwe vastgoedwaarde bij van alle ontwikkelingen die we verwachten. Daarmee kom je tot een verdeelsleutel van 12,88%. Dat wil zeggen dat je eigenlijk alle investeringen die je als gemeente hebt, je 12% toerekenen aan de nieuwe ontwikkelingen en 88% moet je eigenlijk zelf betalen. Op het moment dat je die 12% loslaat op al die investeringen, kom je tot een bepaald investeringsbedrag. En die moet je natuurlijk, of ja, die kun je natuurlijk ook weer onderverdelen naar bepaalde woonklasses. En dat hanteren een principe wat ook heel vaak wordt toegepast vanuit het publiekrecht. De sterkste schouders dragen de sterkste, of de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Dus op het moment dat men heel veel ontwikkelwinst zou hebben, bijvoorbeeld, doe je ook een grotere bijdrage dan bijvoorbeeld een sociale woning. Waarbij voor de sociale woning wel een tarief staat, maar op het moment dat het gaat om een toegelaten instelling, dat die is vrijgesteld, omdat die vaak vanwege de onrendabele top ook niet kunnen dragen. Ja, verevingsfonds heeft u al over besloten, maar die komt wel terug in het geheel. Even terug naar de hoofdregel. We doen kostenverhaal bij een financiële bijdrage bij elke kostenverhaalsplichtige activiteit. Maar er zijn ook enkele vrijstellingen. Sociale huurwoningen voor een toegelaten instelling, omdat daar vaak al een onrendabele top op zit. Dus misschien vanuit de wet ook sneller bij het macro-aftoppen komt. En dat wil eigenlijk zeggen van als iemand het niet kan dragen, dan kun je het ook niet opleggen. En maatschappelijk vastgoed zonder winstoogmerk, daar geldt eigenlijk datzelfde criteria voor. Voor het verevingsfonds zijn eigenlijk de vrijstellingen opgenomen zoals die ook eerder in de regeling stonden. Dan zit er nog een soort hardhuisclausule in op het moment dat er sprake is van maatschappelijke meerwaarde en het plan kan onderbouwd het financieel ook niet dragen, om het dan ook niet op te leggen. Want, en hij kan het niet dragen en hij levert maatschappelijke meerwaarde, dus dan gaat vanuit een hardhuisclausule kan de gemeente daar van afzien. Dan zal ik het nog proberen samen te vatten in een rekenvoorbeeld. Een initiatief, twee onderdelen, kostenverhaal en de financiële bijdrage. Een initiatiefnemer wil twee vrijstaande woningen bouwen met een kavel van 400 vierkante meter. Binnen het nieuwe systeem maakt eigenlijk die 400 vierkante meters niks uit, in het oude systeem wel. In het huidige beleid zouden we de plankostenscan toepassen. Daar komt een bedrag uit van 14.600 euro. Normatief, hè? Dat is misschien voor elk plan op basis van zijn eigenschappen kan dat net iets anders zijn. Op het moment dat je daar een vast tarief aan hangt, hanteren we gewoon diezelfde 14.600 euro. Dus daar zit eigenlijk geen verschil in. Maar je kunt wel de initiatiefnemer aan de voorkant gewoon meteen duidelijkheid bieden van oké, ik wil graag twee woningen bouwen. Wat ben ik dan aan plankosten kwijt? Het tarief voor één woning is 10.125 euro en die ligt wel weer vast in de omgevingsregeling. Dus daar heeft de wetgever wel alweer iets van gevonden. Aanpassen van een ontsluitingsstelsel op het moment dat je twee woningen moet bouwen en daar moet ook een ontsluiting zeg maar, vanuit naar de gemeente toe worden aangepast. Nou, daar zijn natuurlijk kosten, die leggen we als gemeente door. Die zijn in beide stelsels of in beide werkwijzen zijn die hetzelfde. Wat wel vervalt, is de bijdrage bovenwijkse voorzieningen die de gemeente nu heeft. Dan zou de initiatiefnemer een bijdrage moeten betalen van 7.072 euro. En die wordt eigenlijk vervangen door de financiële bijdrage waar een bedrag van 6200 euro uitkomt. En het verschil tussen de oude bovenwijkse voorziening is dat we deze is actueler en nu ook beter beter onderbouwd en ook toepasbaar binnen de omgevingswet. Nou, even voor de vorm, de verevening sociale woningbouw is uiteraard vrijgesteld. En op het moment dat je de cijfers onder elkaar zet, zit er eigenlijk weinig tot geen verschil in. Dat was.
Zijn er nog vragen hierover die we al plenair kunnen doen? Want we gaan zo meteen ook nog uit elkaar. Maar ik zie al een paar vingers.
Steven, hij doet het niet. Zelf niet. Hallo? Ja. U zegt, dan ben ik de term kwijt, instellingen die vrijgesteld worden.
Toegelaten instellingen,
moet ik dan denken aan Joost?
Ja, woningcorporaties.
Woningcorporaties in het algemeen, ja. Maar die zijn toch ook in Boksel de enige, zij zijn toch de enige die in Boksel huurwoningen sociaal
ja, bouwen? Ja, we hebben hem iets, want het gaat eigenlijk hè, waar de gemeente prestatieafspraken mee heeft. En dat is in dit geval eigenlijk volgens mij alleen Joost. Stel dat daar nog ooit een, ja, de theorie zou daar eventueel een andere partij bij kunnen komen, maar dat is ja, niet.
Nou, we moeten naar zo'n 30% sociale huurwoningen, hartstikke goed. Maar dat betekent dat al die woningen daar niks aan bijdragen. Moeten dan die andere tarieven niet omhoog?
Nee, want de keuze die de gemeente daarin maakt, hè, op het moment dat je de verdeelsleutel maakt en je stelt één categorie vrij, dan technisch gezien betaalt de gemeente dan die bijdrage. Dat zou je uiteindelijk toch al doen, hè, want dan binnen die investeringslijst zijn toch investeringen die je als gemeente al zou uitvoeren. Maar binnen met de financiële bijdrage zou je 12% zou je op de nieuwbouwinitiatieven kunnen verhalen. En door een keuze te maken eigenlijk om de sociale woningen vrij te stellen, valt daar weer een paar, ja, ik heb niet het exacte getal, kunnen misschien straks nog wel even opzoeken, maar valt daar weer een paar procent van af.
Daar zou ik nog een hand. Ja. Eerst bij jou, Ilse.
Ilse van Balans. Ontsluiting 15.000 euro. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat doet de gemeente voor die 15.000 euro? Aanpassen.
Nou, dit is even een theoretisch voorbeeld. Maar stel dat er een weggetje, gewoon een openbare weg richting die twee woningen zou moeten komen. Dan kan het zijn dat de gemeente die aanlegt, omdat het die weg bijvoorbeeld ook weer aantakt op de openbare weg die er al ligt.
Niet altijd nodig als.
Nee. Op het moment dat ze prima met een oprit op de openbare weg kunnen worden aangesloten, dan is het niet nodig.
Ja, Peter Lauw, de combinatie 95. Ook eigenlijk over dit voorbeeld. Je gaat hier uit van twee woningen 400 vierkante meter kabel. Geldt het zelfs voor kleinere woningen? Er zit wel een grotere verschil tussen.
Ik ga heel even terug voor dit onderdeel is er eigenlijk geen verschil. Hè? Want dat gaat op basis gewoon wat het plan inhoudt. Hè? Dus plankosten scan dat gaat op basis van ja, de karaktereigenschappen zeg maar, van het plan. En op het moment dat je dus tot en met 5 woningen hebt, dan heb je een vastgesteld tarief om het gewoon makkelijker en duidelijker te maken. Op het moment dat het over de financiële bijdrage gaat, is er verschil gemaakt niet op woninggrootte, maar op betaalbaarheidsklasse. En daar zit natuurlijk wel een verband in, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn.
Is er wel verschil tussen die twee?
Deze is afhankelijk van de kavel. Dus op het moment hoe we het nu doen is een bepaald bedrag per vierkante meter kaveloppervlakte uitgeefbaar. De nieuwe manier is ook gewoon op basis van type woning en betaalbaarheid. Dus dan kijk je minder naar de kavels, maar gewoon meer van er komt een woning die heeft deze betaalbaarheidsklasse en dan geldt dat tarief. Als u een ontwikkelaar bent, weet u dit van tevoren, want u bent een professionele partij en dit is gewoon de wet, om het zo maar te zeggen. Dit is niet nieuw, hè. De plankosten zeg maar, die bestonden ook al onder de oude wet en ook al onder de WRO. Dus op het moment dat u een ontwikkelaar bent, weet u dat op het moment dat u een plan indient, dat u plankosten verschuldigd bent aan de gemeente. Dan gaat het nog even om de hoogte van het bedrag. De ontwikkelaar zou ook bijvoorbeeld zelf zijn plankostenscan al kunnen invullen. Op basis van de karakteristieken van zijn eigen plan. Dus dan weet hij van tevoren ook waar die aan toe is. En hij kan natuurlijk op het moment dat je het over bouw en woonrijk maken hebt, kan hij die berekeningen als geen ander natuurlijk ook uitvoeren. Dan gaat het er alleen over welk deel gaat de gemeente uitvoeren, welk deel gaat hij zelf uitvoeren. En ja, wat doe je met het openbaar gebied?
Ik bedoel iets concreets. Het gaat om apparaatskosten.
Ja, maar dan nogmaals, hij kan zelf de plankostenscan indienen. Dus hij kan op basis van de karakteristieken die zijn plan heeft, kan die scan, die staat open en bloot op het internet, gewoon bij het ministerie, die kan hij zelf invullen. Dus daar worden vragen gesteld van hoe groot is uw oppervlakte, wat houdt het in, hoeveel woningen, hoe lang bent u bezig? Nou, daar kan misschien op de manier waar je hem invult, kunnen er kleine verschillen in zitten, maar dat mag, ja, dat leidt normaal gesproken niet tot verrassingen. Ja, dat klopt. Maar daar heeft eigenlijk het ministerie van gezegd, het maakt me beste ambtenaar, het maakt me niet uit hoe lang u eraan werkt. Ik heb hier de plankostenscan, dat is een instrument en dat dient u te gebruiken.
Oké, nog prangende vragen? Ja? Kom even buitenom. Denk ik.
Luc Bormans.
Die heb ik zo niet. En het rekenschema zit ook wel in het programma kostenverhaal nog, ook voor de verheffing van de sociale woningbouw. Dus daar zit heel snel terug. Dus dat gaat eigenlijk om de tarieven die hieronder staan. Die zit eigenlijk ook in de samenvatting van het programma. Maar ook achterin het programma zit ook nog steeds een rekenschema, zeg maar, hoe dat precies in zijn werk gaat. Ongeveer.
Dankjewel, Lex. Kom maar. Ja. Oeh. Oh ja, die doet heel goed. We gaan zo meteen starten met de informatiemarkt. Bij de verschillende informatietafels staan ambtenaren voor de technische vragen. De bedoeling is, zoals jullie weten, dat je van de een naar de andere tafel loopt. En dat je niet één persoon 20 vragen gaat stellen. Dus doe het netjes om de beurt. De ambtenaren die geven uitleg over het beleid. Die leggen het uit, die hebben het niet gemaakt. Dus we gaan respectvol met elkaar om. De informatietafels zijn verspreid over een aantal plekken. Ik ga ze even opnoemen. De economische agenda, die is hier in de raadzaal. Programma kostenverhaal en financiële bijdrage is hier ook in de raadzaal. Wijziging van de leesjesverordening is hier in de raadzaal. Het meerjaren onderhoudsplan voor de sportaccommodaties vindt u beneden in de link. Daar is ook het beleidsplan kunst en cultuur te vinden. En het evaluatieonderzoek van de rekenkamer van het beleidsakkoord samen aan de slag 2021-2026. Dus daar gaan we zo meteen mee beginnen. Na afloop, zoals jullie gewend zijn, graag één iemand per politieke partij even mee naar de kweekvijver. Zodat we opschrijven wat we daarna nog gaan bespreken. Graag om 9:15 terug hier in de zaal.